Goedemiddag allemaal. Bedankt voor jullie gebeden nog. Voor vorige week. Ik heb begrepen, ik heb heerlijk mogen preken. In Engeland. In een gemeente waar ik nog nooit geweest was. En 's avonds kwam de hoofdoudste gelijk terug om te vragen of ik zo spoedig mogelijk weer terug wilde komen. Ik heb weinig datums over. Ik zeg, maar ik zal het met de broeders bespreken. En als ze me laten gaan, dan kom ik weer. Dus enorm bedankt voor jullie gebeden. Ik wil met jullie vandaag gaan nadenken uit het eerste hoofdstuk uit Genesis. Genesis 1. En we gaan het hele hoofdstuk lezen. Ik vind het altijd zo machtig. Eigenlijk in het Hebreeuws is dit een lied, hè? In het Hebreeuws is dit een lied. En dat is ook geweldig om te zien hoe God deze wereld gemaakt heeft. En daar gaan we van lezen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water en laat dat scheiding maken tussen water en water. God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf was en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. En toen was het avond geweest en toen was het morgen geweest, de tweede dag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden en het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën en God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar een soort vrucht dragen waarin hun zaad is op de aarde en het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zei, laat er licht te zijn aan de hemelgewelf en scheiding te maken tussen de dag en de nacht en laten zij tot zijn aanduiding van vaste tijden en van dagen van jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, op de dag, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens. En laat er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelsgewelf. En God schiep de grote zeedieren en al het krioelende levende wezens. Waarvan het water wemelt naar een soort. En alle gevleugelde vogels naar een soort. En God zag dat het goed was. En God zegende zij, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul het water van de zeeën en laten de vogels talrijk worden op de aarde. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, laat de aarde levende wezens naar een soort voorbrengen, vee, kruipende dieren, wilde dieren van de aarde naar een soort. En het was zo. God maakte wilde dieren van de aarde naar een soort, het vee naar een soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar een soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar ons gelijkenis en laten zij heersen over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht, over het vee en over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al de zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan de zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag dat al wat hij gemaakt heeft en zie, het was zeer goed. En toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid naar hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Tot zover. Waar we deze morgen of middag over na gaan denken is enkel over drie woordjes. En die staan in vers 3. En daar staat, en God zei. Dat zijn de woorden waar we deze middag over na gaan denken. En de titel van deze prediking is het woord. Lieve broeders en zusters. Deze prediking vloeit eigenlijk voort uit een aantal dingen die er afgelopen weken zijn gebeurd. En dat kreeg eigenlijk zijn punt toen ik naar Jesse ging. Jesse lag in het ziekenhuis, in het Sophia ziekenhuis. En Rick was zo gentle om mij de kleine te laten zien. En ik zat met Elise te praten. En die kleine lag rustig bij Elise op haar arm. Op IC in het Sophia kinderziekenhuis. Pinkje in de mond. En dat lag dan rustig aan te sabbelen. En Elise was me aan het vertellen over hoe dat allemaal gegaan was en hoe ze dat beleefde. En ik vertelde wat dat was gemeend ook voor het baden. En toen vertelde ze mij het volgende. Ze zegt, toen ik hier naartoe kwam rijden vanmorgen of vanmiddag, in ieder geval, ze had van iemand te horen gekregen. Die zei van, nou, je zal nog wel een terugslag krijgen. En toen ze onderweg was naar het ziekenhuis, toen voelde ze zich ziek worden. En toen herinneren ze die woorden en toen heeft ze samen met Rick dat woord wat ze continu in gedachten kwam, je zal nog wel een terugslag krijgen, heeft zij verbroken. En op dat moment trad de genezing in en toen ik daar bij haar zat, toen zat ik bij een jonge vrouw die niet ziek was. En dat heeft me gebracht tot deze prediking. En daarom wil ik spreken over, je kan het ook vertalen, en God sprak. Twee woorden. Laten we nadenken over twee woorden. God sprak. Vers 3 zei het, God sprak. Hij sprak enkel een woord en hij zei, laat er licht zijn. En wat gebeurde er daar rondom de aarde? Want die aarde was woest en leeg. Een duisternis was daar rondomheen. En wat gebeurde daar in één keer? Kwam daar licht. Er gebeurde iets. Er spaalde chemische stof. Ik weet niet hoe dat allemaal precies functioneert. Ik ben geen bioloog. Maar er gebeurde. Er kwam licht. En God maakt een scheiding tussen dat licht en tussen de duisternis. En daar over die aarde was water. Want die geest van God zweefde over de wateren. En vers 6 zegt, en God sprak. Laat er een gewelf zijn in het midden van het water. En laat dat scheiding maken tussen water en water. Er gebeurde iets. Er gebeurde iets. Of er een wind kwam of wat er dan precies gebeurde, weet ik niet, maar er gebeurde iets. Het water werd verdeeld. Er werd, voordat de zon vroeger was, was er om de aarde een hele, nou hebben we de ozonlaag om de aarde heen, die was toen ook, maar voor de ozonlaag dan was daar een heel gewelf met water. Daardoor was het ook mogelijk dat er op Antarctica, dat daar subtropische planten groeiden. Ze hebben daar resten van gevonden. Vroeger was het niet zo koud op Antarctica of de Noordpool. Dat kwam door dat watergewelf. En er werd een gewelf van water gemaakt om de aarde heen. En dat was ook bijzonder, want al die zonnestralen, die werden dan opgevangen. En de aarde was veel, het groeide ook veel beter. En ik weet vanuit een studie die het ooit gemaakt is in Japan, jaren geleden, dat ze dat nagebootst hebben en dat dat de tomaten 13 keer zo groot werden als normale tomaten. Geweldig. Maar er gebeurde iets. God sprak enkel een woord. Hij bracht geen kranen, hij bracht geen boten, hij bracht niks. Hij deed iets, hij sprak. En er gebeurde iets. Water van water werd verwijderd. Er ontstond een hemelgewelf met water. En hemel boven de aarde en onder de aarde. En vers 9. En God sprak. En het water vloeide samen. Tot een punt, tot het diepste, en er kwamen droge plekken. Vers 11, God sprak, laat de aarde groen doen opkomen, en zaaddragend gewas. God sprak een enkel woord en er gebeurde iets. Het werd lente. Zaad omkiemde, kleine plantjes kwamen op. Je weet, als je dan in de herfst kijkt, zo'n maïsveld, als dat dan volgezaaid is, en dan zie je soms zo'n bed van groen. En van dat hele lichte groen. Nou, ik weet niet hoe het allemaal precies gegaan is, maar ik stel me zo voor dat dat groen was. Vers 14, en God zei, God sprak, laten er lichten zijn. En de zon werd gemaakt, de hemel werd gemaakt, of de sterren werden gemaakt, de maan werd gemaakt. Vers 20, en God sprak. En in dat lege water, daar ontstonden walvissen. Daar ontstonden kleine harenkies. Daar ontstonden mossels. Er ontstond daar iets. Organismes die we met het blote oog niet kunnen zien. 24, en God sprak. Vee, kruipende dieren, insecten, alles ontstond. Enkel alleen omdat er één woord werd gesproken door God. God sprak. En God sprak. God zei, laat ons mensen maken. Omdat God sprak, ben u vandaag hier. Als God niet gesproken had, had u vandaag hier niet geweest. Had u geen mens geweest. Maar God sprak en gaf de zegen mee. En als we vandaag op televisie heb je van die mooie programma's. Als er is zo'n man in Engeland, ik weet zijn naam niet. Die van die geweldige mooie programma's heeft gemaakt, die ook door de EO zijn uitgezonden. En als je dan naar kijkt van dieren en planten en het klimaat, hoe dat allemaal geschapen is, is zo bijzonder, zo mooi. Dan verbaas je jezelf over hoe dat allemaal tot stand is gekomen, hoe het allemaal precies functioneert. En ik weet als kind dat ik vroeger zo'n groot boek, een platenboek, een natuurplatenboek. En ik weet dat ik dat als een groen boek, dat had mijn vader ooit een keer gehad. En ik weet als klein jochie van een jaar of 6, 7, hoe vaak ik die omsloeg. Zat ik aan tafel, zat ik dat boek te lezen. En dan zag ik mooie planten, maar ik zat niet te lezen, ik zat die plaatjes te bekijken. Ik was onder de indruk van hoe mooi de natuur was. (Kijkt) En dat komt enkel alleen dat God sprak. En wat wil ik daarmee zeggen? Daar is kracht in het woord. En dan zegt Johannes 1 vers 1 dat Hij het woord is. Jezus Christus is het woord van God. Er is kracht in het woord. Er moet wel enorm veel kracht in dat woord zitten van God om een hele wereld te scheppen. Om een hele aarde met alles wat erop is, alles wat groeit en bloeit te scheppen. Enkel alleen door een woord. Er werd geen graafmachine gebruikt. Er was geen laboratorium. God sprak. Ik kom met jullie naar Marcus 11. Vers 12. Johannes schrijft, dat is niet in Marcus, dat is in Johannes, maar dat hoef je niet op te zoeken. Johannes schrijft, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En we weten dat Jezus dat woord is. Maar wat gebeurde? Jezus wandelde hier op aarde. En de volgende dag, toen ze uit Bethanië gingen, kreeg Jezus honger. Hij kreeg honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij erheen om te zien of er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was er niet de tijd voor vijgen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden dat. De volgende dag nemen ze dezelfde weg terug. En Petrus die loopt langs die boom, vers 20. En toen ze 's morgens vroeg voorbij gingen, zagen ze dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem, Rabbi, meester, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. En daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Eén. Jezus was op zoek naar vijgen. En Jezus spreekt één woord van vervloeking. Hij vervloekt die vijgenboom. En de volgende dag is die vervloeking zichtbaar. Die mooie groene grote bladeren van die vijgenboom die zijn verdord. Wat? Tot de wortel af. Compleet verdord. Niet meer functioneel. Geen leven meer in die plant. Omdat Jezus één woord sprak. Laat niemand meer vrucht van u eten tot in der eeuwigheid. God sprak. En daar ontstond een zonderloze wereld. Met mooie bloemende planten, dieren en mensen. Eén woord. En God sprak. En de vijgenboom sterft. En dat wil ik eigenlijk vandaag heel helder hebben. God sprak. Daar is kracht in het woord. Daar in dat woord dat zit zoveel kracht. Kijk, want als je kijkt naar... je hoeft niet op te zoeken, maar Genesis 2... Kijk, het wil niet zeggen toen God sprak dat gelijk in één keer een hele mooie jungle daar was. Die was daar niet gelijk in één keer, want dit zegt vers 4. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam toen zij geschapen werden op de dag dat de Heere, de God, de aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkele veldgewas opgekomen. Want de Heere God had het nog niet laten regenen op de aarde en er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een dam steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Dus toen God sprak, dat is later allemaal gaan groeien. Dat is allemaal ontstaan. Enkel alleen dat God het woord had. Dat gebeurde niet in een minuut of zo. Nee, dat is tot stand gekomen. Als God iets spreekt, dan komt het tot stand. Net zoals een zaadje. Misschien, ik was gisteren nog in een tuincentrum en daar heb je zo'n rek met allemaal van die zaden. En als je zo'n zaadje uit zo'n pakje haalt, en dat kan een groot, klein zaadje zijn, dan is dat vaak gewoon een rond of een vierkant of een prikkelig ding. En er helemaal niks bijzonders aan. Maar pas als je dat zaadje in de grond stopt, dan wordt het schilletje week. Maar daar wil ik het niet over hebben. Maar in dat zaadje, daar zit leven. En als dat zaadje in de juiste condities neervalt, dan ontstaat daar iets. Dan gebeurt daar iets. Dan gaat er een proces op gang. En dan gaat er iets groeien. En als je dan even terug te komen tot het maïsveld, zie je zo'n klein plantje. En een paar maanden later zie je zo'n hele hoge plant. Met allemaal van die maïskolven aan zo'n plant. In het woord wat mensen spreken tegen elkaar zit kracht. Ik weet niet of jullie ooit gepest is op school. Maar in het pastoraat heb ik vele mensen gehad. Die gepest waren op school. Die hadden van hun klasgenoten negatieve woorden gekregen. Naar hun hoofd gegooid gekregen. Ze werden geplaagd. Hun tas werd verstopt. En allerlei gemene dingen werden er gezegd. En wat zie je bij zo'n schoolkind gebeuren? Die gaat zich daarna gedragen. Die gaat zich gedragen als een geplaagd kind. En dat zie je aan zo'n gezicht van zo'n kind en aan de houding. En ze proberen leuk te doen als het eigenlijk helemaal niet leuk te doen valt, want ze zijn er niet echt. Ze doen een masker op. En doordat ze zich gedragen als een geplaagd kind, worden ze nog meer geplaagd. En dat komt omdat ze de woorden zijn gaan geloven. En het is zo verdrietig. Die gemene woorden, die doen kracht. Die verwoesten iets in zo'n kind. Maar hetzelfde geldt voor positieve woorden. In positieve woorden zit kracht. Als je positief spreekt tegen iemand, dan heeft dat een positief effect. Alleen mensen zijn gevoeliger voor negatieve woorden dan voor positieve woorden. Zeg één iets negatiefs tegen iemand. Ze kunnen dat voor hun hele leven herinneren. En dan moeten minimaal 25 tot 40 positieve woorden tegenover geplaatst worden. Om dat ene negatieve een klein beetje te ontkrachten. Dat kennen we allemaal wel, denk ik. Maar mensen zijn zo gevoelig voor negatieve woorden. En ouders, die kunnen met hun woorden hun kinderen maken en breken. Gewoon in het natuurlijke. Als een vader of een moeder altijd. Je kan je kinderen zwak maken en je kan je kinderen hoogmoedig maken. Als je altijd overbezorgd bent naar je kinderen toe, dan hebben die jouw woorden altijd effect op die kinderen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan worden ze verzwakt. Door de woorden die je zegt. Je maakt ze zwak. Als je altijd overbezorgd bent. En altijd een kind niet zich laat ontplooien. Of een kind niet laat vallen. Een kind niet laat ontplooien. Dan heeft dat effect. Maar ouders kunnen hun kinderen ook kapot maken. Door altijd positief te zijn. Vaders en moeders kunnen kinderen verwoesten. Door grof met ze om te gaan. Door rare woorden tegen ze te zeggen. Door ze grappig te plagen. Je kan je kind verwoesten, want in dat woord wat je spreekt, daar zit kracht. En dat doet iets met dat kind. Ik hoorde van een gezin van 4 jongens. Gingen naar de kerk. christelijk onderwijs, lieve ouders, maar de oudste zoon was een zeer intelligente jongen. De intelligentste van heel het gezin. En die ouders waren trots geworden op hun zoon. En als ze iets met hun zoon bespraken of met elkaar als gezin, maar wat denkt hij ervan? Die zoon groeit op, wordt succesvol in zijn leven. Is nu in zijn 20e jaren en heeft een poosje geleden zijn ouders bij de hand genomen. Is gewoon eerlijk geweest, zegt pa, ma. Die is zo zelf ingenomen met zijn intellect. Die vertrouwt zo enorm op zijn intellect, want dat is altijd gestimuleerd door opa en oma, door de ouders, bijzonder door de vader en moeder. En de andere kinderen voelen zich minder door hem, want hij was de zoon. En hij heeft tegen zijn ouders gezegd, pa, ik geloof niet meer in God. Ik ben vanaf vandaag atheïst geworden. Bedankt voor de opvoeding, maar ik doe er helemaal niks meer mee. Dan weet je dat alvast. En die ouders hebben tot erkenning moeten komen. Eerst wou ze de schuld geven aan het christelijk onderwijs. En aan de kerk. Maar ze hebben tot erkentenis moeten komen dat zij zelf trots zijn geworden op hun kind. En hem niet vermaand hadden wanneer ze moesten vermanen. Je kan je kind hoogmoedig maken. Mensen met gezag, meesters, juffrouwen, vaders, moeders, bazen, managers, kunnen hun mensen onder zich maken en breken. Kunnen ze opbouwen of afbreken. En ik heb dat zelf meegemaakt. Mijn ex-baas, die zei tegen mij, Edward, jij kan nooit een zaak bedrijven. Je kan nooit een eigen bedrijf leiden jij. Dat zou je nooit lukken, joh. Want dit is niet goed aan je, dat is niet goed aan je. En later bleek ik van een andere, van mijn andere baas, want het waren twee bazen, dat ze deze strategie hadden ingenomen om mij klein te houden, hopende dat ik niet meer geld zou vragen, omdat ik veel verkocht. En ik ben dat gaan geloven. Toen, rond die tijd. Tot ik op een dag bij een leverancier was. En die was naar een mens gesproken, een beetje een domme man. En ik dacht bij mezelf, als hij ook een bedrijf kan leiden, dan moet ik het zeker kunnen. En toen werd deze leugen door dat die ontmoeting werd verbroken. En toen heb ik gebeden en toen heeft de Heer het geleid dat ik inmiddels ook ondernemer ben. Maar dat had zo'n diep effect op mijn leven dat ik daar nu nog soms wel eens aan moet denken. Woorden hebben kracht. En de vraag is, hoe ontvang jij de woorden die tegen jou gesproken worden? Hoe ontvang jij ze als iemand iets tegen jou zegt? Kijk, als je geloof hecht aan de woorden die tegen jou gesproken worden, als jij geloof hecht aan de veronderstelde gedachten, want veel mensen hebben allerlei gedachten in hun hoofd, die terecht zijn of niet terecht zijn, die leugens zijn of wat ook voor. En als je die gelooft, dan doet dat kracht. Dan doet dat iets met jouw innerlijk. Dat heeft effect op je hoofd. Dat heeft effect op je leven. Dat heeft effect op je gedrag. Dat heeft effect op hoe je in de wereld naar elkaar kijkt. Dus de vraag, wij zijn ontvangers. Ik preek vandaag tegen jullie. Hoe ontvang je deze woorden? Woorden doen iets. En dat is wat ik wil neerleggen deze middag, is dat er in woorden kracht zit. En pas op wat je uitspreekt. Spreek niet zomaar iets uit, positief of negatief. Want dat kan mensen beschadigen. Of het kan mensen opgeblazen maken. Petrus die herinnert Jezus aan wat hij gesproken had tegen die vijgenboom. Hij zegt, weet u nog wat u gezegd hebt? Die vijgenboom die u vervloekt hebt is compleet verdord. En Jezus kijkt hem aan en zegt, heb geloof in God. Geloof is een zeker weten. Geloof is een zeker vertrouwen. En ik schrik me elke keer weer van hoe ongelovig christenen zijn. In het algemeen. Ik schrik er elke keer, in pastoraat schrik ik van hoeveel ongeloof er heerst onder de christenen. Ik weet dat ik nog iemand wil zeggen, ja, ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Echt, ik geloof het van kaft tot kaft. Ik geloof het echt. Maar als ik naar het leven kijk, dan denk ik, je gelooft er geen bal van. En in het pastoraat, keer op keer, kom ik zoveel ongeloof tegen in het woord van God. Zo vaak kom ik tegen dat het woord van God niet als waarheid wordt aanvaard. Ja, natuurlijk herkennen we het wel. Ja, nee, de Bijbel is het woord van God. Dat is de waarheid. Nee, absoluut. Wat de Bijbel... Maar toch kom ik er elke keer achter dat men het gewoon gedeeltelijk gelooft. En ik geloof ook in ons midden. Dat er meer ongeloof heerst. Dan wij met z'n allen realiseren. Ik ben erachter gekomen dat de gedachten van de christenen en de gevoelens van christenen bepalender zijn voor hun leven dan het woord van God. De gedachten en gevoelens zijn de referenties om te bepalen wat waarheid is, ja of nee. Ik herhaal het. Voor veel christenen zijn hun eigen gedachten en hun eigen gevoelens bepalen voor die persoon wat de waarheid is. En als de gedachten en gevoelens niet overeenkomen met Gods woord, ja, dan moeten we met elkaar erkennen. Gods woord is niet de waarheid. Eigenlijk is God krachteloos. Als jouw gevoelens en jouw gedachten de referentie zijn voor de waarheid. Dan is daar een conflict tussen Gods woord en jou. En dan komt daar twijfel. Natuurlijk durven wij niet hardop te zeggen dat Gods woord niet de waarheid is. Maar van binnen is daar wel dat conflict gaande. Maar dit zegt Gods woord. Maar zo voel ik me. Dit zegt Gods woord. Maar dit denk ik. Dit zijn mijn gedachten. En wat we vergeten, dat er een vijand is in deze wereld. De leugenaar. We noemen hem de vader van de leugen. En die kan ook gedachten spreken. Die kan gedachten in je hersens gooien. Die kan ook woorden spreken door iemand heen. Die vijand... Die kan ook andere mensen gebruiken om gemene dingen tegen jou te zeggen. En als je dan geloof hecht aan die woorden, wat die leugenaar zegt, dan krijg je natuurlijk een conflict met de waarheid. Maar als je denkt dat de leugen waarheid is, dan is daar een conflict, toch? Kennen wij dit niet? Gewoon eerlijk zijn. Kennen wij dit? Ja, toch? Wij kennen dat toch? Er is een vijand. En ik wil u vandaag oproepen. Ik wil je vandaag vermanen. In liefde. In de naam van Jezus wil ik je oproepen. Om je vandaag te bekleren van je ongeloof. Want als het woord zegt, ik was pas, afgelopen week was ik in Engeland en ik had een pastoraal gesprek met iemand. En mijn vrouw en ik gaven hem de woorden mee. Wij hebben geen geest ontvangen van vreesachtigheid. We hebben geen geest van angst ontvangen. Maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Ja, is dat woord wel waar? Want ik voel me zo angstig. Ik voel angst van binnen. Nee, de schrift zegt dat u niet een geest van angst hebt ontvangen, maar u hebt een geest van kracht ontvangen, van liefde en van bezonnenheid. U hebt de Heilige Geest ontvangen. Dat is de waarheid. Dat is wat het woord van God zegt. Het woord van God zegt dat u een geest hebt ontvangen van liefde, kracht en bezonnenheid. Dus je kan jezelf beheersen. Maar als je dat niet gelooft, ja, als je dat nou niet gelooft, kan je niet wandelen in de waarheid. Romeinen 8, vers 15 is ook zo'n vers. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest tot aanneming, tot kinderen ontvangen, van door wie wij roepen, Abba, Vader. Ja, maar ik voel angst van binnen. Dus ik kan niet. Dus die angst is de waarheid. Dus ik kan niet de geest van aanneming tot kinderen ontvangen hebben. Nee, dat is nonsens. Het woord van God is de waarheid. En daar staat, u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Dat is de waarheid. Door wie wij zeggen, Abba Vader. 2 Korinthe 5:17 zegt dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus. Dat is de waarheid. Al het oude is voorbij gegaan. Dat is de waarheid. En het is alles nieuw geworden. Dat is de waarheid. Want dat zegt Gods woord. Want Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus de waarheid is wat Gods woord zegt. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, die de gemeente in Oudekerk aan de IJssel, die Edward Koemans, gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Wij hebben als gemeente in Christus alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus ontvangen. Ja, maar ik voel dat niet. Ja, geloof ik niet hoor. Dat kan toch niet waar zijn dat dat waarheid is? Wat? Omdat Christus ons voor de grondlegging van de wereld in hem heeft uitverkoren. Dat is de waarheid. Nou, ik doe er nog eentje. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Ja, dat is een leugen. Want er gebeuren nog foute dingen in mijn leven. Ik doe nog dingen niet goed in mijn leven. En ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Het woord van God zegt, als je opnieuw geboren bent, als je uit God geboren bent, dan zondig je niet. Dat is de waarheid. Dat is onze geestelijke realiteit. Dat is de realiteit waarin we leven. Ook al zijn onze gevoelens en gedachten anders. Dat is de realiteit van ons leven. Kijk, het woord van God is als een rots. Gods woord is als een rots midden in de oceaan. Maar als je naar de oceaan kijkt, denk je dat je nooit gered kan worden. Want je denkt bij jezelf, hoe moet er nou eten hier komen? Hoe moet er nou drinken hier komen? Hoe moet ik nou op deze kale rots overleven? En die oceaan, dat zijn jouw gevoelens. Die oceaan, dat zijn jouw gedachten, wat je allemaal jezelf inbeeldt. Maar het woord van God is als een rots. En als je dan op die rots gaat staan, en je kijkt uit over de oceaan, of naar boven als de vliegtuigen overvliegen, schepen langs varen, en je zwaait met je witte doek, dan komen ze eraf halen. Als je gaat staan op het woord van God, dan mag je weten dat de redding onderweg is. Want je situatie kan soms zo moeilijk zijn, en zo uitzichtloos zijn, psychisch, emotioneel, lichamelijk, in je familie, op je werk, op school. Dat je zegt van, hoe moet dat allemaal? Depressies. Waar komen wij christenen allemaal wel niet in terecht? Maar Gods woord is een rots waar we op kunnen blijven staan. En als we op dat woord van God blijven staan en vertrouwen wat God zegt, dan mag je weten dat de redding onderweg is. Dan mag je weten dat de genezing onderweg is. Dan mag je weten dat stabiliteit onderweg is. Maar wij moeten leren geduld te hebben. Denk aan het voorbeeld van het zaad. Het zaadje valt in de aarde en er gaat aarde overheen. Het zaadje is daar, het woord van God is daar. Want het woord van God is het zaad, hè? Maar het komt op. Het breekt door de donkere aarde heen. En het zonlicht schijnt erop. De zon der gerechtigheid schijnt op dat woord. En het breekt er doorheen en het groeit uit tot een sterke boom. Als je het zaadje zaait in februari, 28 februari, kan je niet verwachten op 2 maart dat er een stikke grote eikenboom staat. Dat kan niet. Dat lukt niet in 3 dagen. Alleen Jona met zijn wonderboom had zo'n mooie boom gekregen van de Heer. Maar die ging er 1 dag op en de dag daarna was hij alweer weg. Maar, en het woord van God is als het zaad. Dat wordt gezaaid. En we moeten geduld hebben. En we moeten niet continu naar de grond kijken. Van, oh, komt er al wat op? Nee, we moeten vertrouwen hebben dat daar in dat zaad zit leven. En dat boort zich een weg door de donkere grond heen naar boven. En zo is het woord van God. We moeten daarom vasthouden aan dat woord. Heb je ooit een boer die heel zijn land heeft ingezaaid met graan, een dag later met een schop zien nakijken of er wat omhoog komt? Heb je dat ooit gezien? Ik niet. Of dat hij met een microscoop zit te kijken? Nee. Hij heeft vertrouwen, want hij heeft goed zaad gezaaid. En hij vertrouwt dat uit dat zaad, dat daar een plant uit voortkomt. En dat hij hem zal vervuldigen, 30-voud, 60-voud, 100-voud. En Jan zei vanmorgen, toen wij aan het bidden waren, een bouwer begrijpt soms de architect niet. Als hij aan het bouwen is. Maar als alles klaar is, dan ziet die bouwer hoe mooi dat gebouw is geworden. En dan begrijpt hij 1 keer de architect. Oh, zo heb je dat bedoeld. En weet u, de Heer is bezig om jou en mij naar het beeld van Christus te vormen. En dat gaat steen voor steen. Wordt een huis gebouwd. En tekst voor tekst wordt de waarheid in jou gebouwd. En dat gebeurt niet allemaal in 1 dag. En daarom moeten we leren te wachten op God. En daarom moet je ook dankbaar zijn met God. Want waarom geeft God woorden? Meerdere zijn hier vanmiddag naar voren gekomen. God gaf me een woord op donderdag. God gaf me een woord. God geeft jou een woord, omdat je soms op die vervulling, wat regelmatig op die vervulling moet wachten. Hij geeft jou een handvat om aan vast te houden. Hij geeft je een rots midden in de branding om op te staan. God geeft je dat woord omdat je dat nodig hebt. Omdat dat gelijk niet binnen 1 minuut je nood wordt vervuld. Of je nood wordt ingelost. God geeft je dat woord en het vraagt volharding. En sommige mensen moeten jaren wachten voordat er een woord van God vervuld wordt. Ik weet van ouders die al jaren bidden voor hun kind. Of die hebben moeten getuigen dat ze 25 jaar gebeden hebben om hun kind tot geloof te zien komen. En ik weet van mijn zakenpartner dat zijn vader gebeden heeft voor hem. In tranen voor zijn knieën, op zijn knieën. In tranen voor hem heeft gelegen om te vragen om terug te komen. En plaats, voordat hij terugging, werd hij moslim. En verhuisde hij naar Iran. En leefde hij een levensstijl. Waar we met z'n allen verdrietig van worden. Maar de dag van vandaag, hij zegt, mijn vader heb het nooit gezien. Maar ik ben terug. Maar God had een groot werk om mij uit te zorgen. To sort me out. Had een grote kluif aan mij. Om het maar zo te zeggen. Maar God had hem een woord gegeven aan die vader. En daar heeft die vader op gestaan. God geeft ons die woorden. Zodat we in de moeilijkheden, als het moeilijk wordt, dat we vasthouden in het geloof. In de woorden zit de kracht. En ik wil jullie een verhaal vertellen. Mijn zakenpartner die werkte voor een bedrijf. En toen ging dat niet goed tussen hen. En hij kwam eigenlijk, hij zei, dan begin ik voor mezelf. En hij kwam alleen in een kantoortje te zitten. Geen geld, arm. En zijn predikant, die kwam altijd één keer de week naar hem toe in het kantoortje. Het was allemaal moeilijk om voor hem te bidden en met hem te praten. En op een dag zei die predikant, ik wil wat tegen jou zeggen. Het bedrijf dat jou ontslagen heeft en jou in deze miserie heeft gebracht, omdat je geen fruit meer mag verkopen, maar alleen maar groenten. Er zal een dag komen, dat gebeurde in 1999. Dan zal jij aan dat bedrijf gaan verkopen. En er zal een dag komen dat het bedrijf wat je nu hebt, dat het wereldwijd bekend komt te staan. 11 jaar later kom ik in het bedrijf. Niet wetende dat dit ooit gezegd is. En ik was een 30 jaar onderweg. Want hij heeft dan dit woord vastgehouden. En wie werd de klant van mij? Zijn ex-baas. Nu weer 7 jaar verder, afgelopen oktober in Madrid, komt die ex-werkgever naar mijn compagnon toe en die zegt, wil je mij vergeven voor wat ik je aangedaan heb? Het was niet juist. En we hebben geprobeerd al die jaren om je te dwarsbomen. Maar we hebben gezien dat het ons niet zal lukken. En ik heb gezien dat de zaken die we inmiddels gedaan hebben, wil je niet, vind je het goed als wij bij jou aansluiten, in plaats jij bij ons? Als God iets profeteert, dan komt dat tot stand. En deze dag, en het is nog steeds in vervulling aan het gaan, het is een proces, 2018, 19 jaar geleden, wij doen als bedrijf op 5 continenten van de wereld door mijn handel. Kijk, God is degene die situaties kan veranderen. God is degene die situaties kan zo kan veranderen en omstandigheden. God kan mensen veranderen. En soms moet God ook wachten omdat die persoon ontvankelijk wordt. Denk aan Jozef. Hij kreeg een droom dat zijn vader, zijn moeder en zijn broers allemaal hun hoofd zouden buigen voor hem. Dat ze zullen knielen voor hem. 2 dromen kreeg hij. Het was waar en zeker bij God dat het zou gebeuren. Maar door het lijden heen werd na 22 jaar deze dromen kwamen in vervulling. Maar hij moest wel verkocht worden door zijn broers. Hij moest wel slaaf worden. Hij moest wel in de gevangenis terechtkomen. Hij moest wel door die diepe moeilijkheden heen om later als onderkoning verhoogd te worden. Als God spreekt, dan gebeurt het. Als God iets zegt, dan gebeurt er iets. Dan komt dat tot stand. Ik heb zoveel leugens in mijn leven geloofd. Ik geloofde bijvoorbeeld niet Galaten 2 vers 20. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ik dacht, man Edward, je bent nog zo levendig als me zijn kan. Maar God heeft me jaren geleden geleerd. Ik leef niet meer, maar Christus Jezus leeft in mij. En al mijn gevoelens en al mijn gedachten, wat niet overeenkomt met dat woord, is een leugen. Want ik ben met Christus gestorven en ik ben een nieuwe schepping. En het is alles nieuw geworden in mijn leven. En zometeen op de dag van de verheerlijking zullen jullie het allemaal zien. Dat ik waarlijk een nieuwe schepping ben in Christus Jezus. Want als je met hem gestorven bent, dan zal je ook met hem verheerlijkt worden. We zullen onze naasten weer zien. We zullen onze vrouwen weer zien. Vader en moeders weer zien. Die in de Heere gestorven zijn. We zullen ze zien. En daarom, lieve broeder en zuster, als je deze middag overtuigd wordt in je hart. Als je overtuigd bent geworden in je geest. Dat je hart vertwijfeld is geraakt. Dat er ongeloof in je hart woont. Dat je niet heel de schrift gelooft van kaf tot kaf. Dat dat nonsens is. Dat je er moeite mee hebt om alles te geloven wat het woord van God zegt. Als je vanmiddag tot overtuiging bent gekomen dat je gedachten en je gevoelens niet overeenkomen met het woord van God. Als je er tot overtuiging bent gekomen dat je gedachten en gevoelens leidend zijn voor de beslissingen die jij maakt. Dan roep ik je op, in alle liefde, laat u met Christus verzoenen. Bekeer je van je zonde vandaag. Bekeer je van je ongeloof. De Vader waar je eerder zei, als ik het goed heb, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Hij erkende dat hij te worstelen had met ongeloof. En zoveel christenen roepen, ja God is goed en staan te zingen met hun handen in de lucht en ik geloof het woord van kaf tot kaf. Maar eigenlijk durven ze niet te erkennen van, mijn Heer, ik vind het lastig om te geloven. En de Heere zegt dan vandaag met zo'n lieflijke stem tegen u. Bekeert u van uw zonde. Kom terug naar mij. Mijn kind. Mijn armen staan open. Ik wacht op jou. Leg je ongeloof af. En loop in mijn armen. En leg je schouder op, of leg je hoofd op mijn schouder. En laat het bloed van Jezus Christus jou reinigen van al dat ongeloof. Van al die vertwijfeling. Van al die gevoelens en gedachten dus boven Gods woord te stellen. Kijk, vroeger maakten ze stenen beelden. En houten beelden. En die vereerden ze. Maar vandaag de dag zijn er vele christenen die maken in hun gedachten en in hun gevoelens beelden. En ze vereren hun gedachtes. En ze vereren hun gevoelens. En hun gevoelens zijn belangrijker dan het woord van God. Als God zegt, vernedert u. Zeggen ze, nee, doe ik niet. Je moet de een uitnemen erachter dan de ander. Nee, dat doe ik niet, want ze moeten eerst terugkomen bij mij. Maar ga je naar de hemel? Ja, natuurlijk ga ik naar de hemel. Natuurlijk, ik ben een kind van God, maar ik ga niet vergeven. Nee, ik ga niet eerst, ze moeten maar naar mij toe komen. Het gebeurt zoveel. En God zegt, en ik heb er afgelopen zondag over gepreekt. In die andere gemeente waar ik geweest ben. En dan zegt het woord van God zo krachtig. Want als u de mensen overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Ja, maar ik voel me zo bezeerd. Ze moeten eerst maar naar mij toe komen. Maar God staat vandaag met open armen. Is je hart een droge woestijn geworden? Is je hart droog? Laat mij het overgieten met levend water. Mag ik jouw hart vullen met levend water, zegt de Heer vandaag. Kom naar mij toe, leg je ongeloof af. Mag ik jouw droge hart een overvloeiende tuin maken? Mag ik jou vergeven? Mag ik jou vandaag verzoenen, zegt de Heer? Mag ik vandaag mijn werk in jou volbrengen? Mag ik jou vandaag reinigen? Kom dan. Je hoeft geen intrede te betalen. Je hoeft er niks voor te betalen. Je hoeft enkel alleen maar te komen. Oh, zegt hij, mijn lief kind, ik wil herstel. Ik wil harmonie. Ik wil harmonie. De Heer wil harmonieus zijn met ons. Hij wil zijn woord in jou planten. Hij wil zijn woord, als steen voor steen wilt hij zijn woord in jouw hart bouwen. Want God weet iets wat wij denken te weten. God weet iets. God weet in de volle 100%. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Gods woord zal blijven bestaan tot in eeuwigheid. Deze hemel en deze aarde, die vergaan. Er zal een dag komen dat u geoordeeld gaat worden. Er zal een dag komen dat er oordeel komt. Er zal een dag komen. En als je in Christus bent, dan weet je dat je behouden bent. En dat er een beoordeling plaats zal vinden. Maar er komt een oordeelsdag. Er komt een afrekening met deze zondige wereld. De natuur is in barensnood en wacht tot die dag. Ze is een afwachting van die dag. Maar er zal een dag komen dat de mensen geoordeeld zullen worden over de zonde. Want zou u voor 200 jaar willen leven in deze wereld? Zou je 200 jaar willen worden? En dan elke dag de krant openslaan? Met die verkrachters, stelers, moordenaars, oorlogen? Nee toch? Ik hoop echt, als mijn werk hier op aarde gedaan is, dat ik gelijk thuis word gehaald. En dat ik hem mag zien van aangezicht tot aangezicht. Ik weet niet tot hoe lang ik moet werken op deze aarde. Maar zolang ik hier op deze aarde moet zijn, zal ik hier blijven. Omdat het noodzakelijk is voor de mensen hier op deze aarde. En dat geldt ook voor u, hè? U bent hier op deze aarde niet voor jezelf. U bent hier op deze aarde om te doen wat de Heere ons heeft opgedragen. Hem liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. En ons te geven als dienstknechten voor hem. Dus vandaag gaat de uitnodiging weer opnieuw naar u uit. Bekeert u van uw zonde. Bekeert u van uw ongeloof. Bekeert u van uw gedachten en gevoelens die niet overeenkomen met de schrift. Bekeert u en leg je hoofd op de schouder van de Heere Jezus. Laat hij jou reinigen met zijn bloed. Laat hij jou vergeven. Laat hij jou vullen met zijn vrede. Met zijn vreugde. Laat hij jou verlassen van elke vorm of angst. Laat hij jou verlossen van al die drochten. Al deze zonden. Waar we allemaal onder gebukt gaan. De Heer wil maar één ding. Dat u wandelt in vrijheid. Dat is wat de Heer wil. En hij wil maar één ding. Zijn woord in jou bouwen. Want zijn woord blijft bestaan. Tot in der eeuwigheid. En dit is het woord wat deze middag onder u verkondigd is. Het woord van God is om deze middag onder u verkondigd. En ik vraag u nogmaals, heel indringend, voor het voortbestaan van je persoonlijk geestelijke leven, dat je het woord aanvaardt in zijn volheid. En dat je dat als meer waarheid aanvaardt dan anything else. Ja, hoe zeg je dat? Als iets anders. Dat is wat ik wil. Eigenlijk wil het helder maken. Lieve kinderen, maar het woord van de Heer blijft tot in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is vanmiddag. God zegene jullie allemaal. Hou van het woord. Studeer dat woord. Heb het woord lief. En aanvaard die Jezus in zijn volheid. Aanvaard hem. Dan zal je ook. Dan zal het er ook voor jou gezegd kunnen worden. Zo, dat was een sterk christen. Maar jij weet wel beter. Een afhankelijk christen. Dat weet jij. God zegene jullie. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel. Ik wil tot u komen in Jezus' naam. En ik wil u bedanken voor de getuigenissen van deze middag. En ik wil u bedanken voor het woord van God. Ik wil u bedanken dat uw woord de waarheid is. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons als gemeente, en ik bid hier als oudste Heer, wilt u ons als gemeente vergeven voor elke vorm van ongeloof die daar in ons midden is. Reinig ons daarvan, Heer, alsjeblieft. En vergeef het ons met uw kostbare liefde. En bovenal, Heer, vul ons hart met de liefde van God. Vul ons hart, Heer, met die vrede en vreugde die enkel alleen te verkrijgen is bij Jezus Christus. Want is daar niet een vrede die alle verstand te boven gaat? Ja, dat is uw vrede, Heer. Heer, en ik bid, Heer, dat u elk hart komt te vullen met die diepe vrede, de vrede van God. Heer, ik bid, Heer, dat u ons vasthoudt en dat u ons leert te blijven staan op de rots Jezus Christus. En dat u ons leert, Heer, in elke situatie, of het nou een fijne situatie is of een uitzichtloze situatie is, Heer. Maar ik bid, Heer, dat u ons leert dat we onze ogen gefocust blijven houden op het woord van God, op Jezus Christus en dien gekruisigd. Heren, want dan zullen we zijn als een licht op een berg. Dan zullen we zijn als een stad op een berg en een licht in een kamer. Heren, dan zal uw naam verheerlijkt worden. Want uw woord dat blijft bestaan tot in der eeuwigheid. En Heren, ik bid, Heren, dat u het ons allen leert. Dat woord lief te houden, hebben. Dat woord te bestuderen. Dat woord uit te dragen. En dat woord te proclameren. Want daar is kracht. Ja, wonderbare kracht in het woord van God en in het bloed van het lam. Dank u wel, Heren, dat u ons lief hebt. En dank u wel dat u het ons openbaart. Dat we niet ongelovig hoeven te zijn. Maar dat we mogen geloven en vertrouwen op u alleen. Amen.